Welcome to the home. We've arrived at our fourth episode of this special day. That's why we're flying back to our own little country. Coach Thomas Hage is currently working at the University of Amsterdam and talks to us about how science and basketball go arm in arm with each other. Enjoy the huddle.
Yes, coaches, welkom opnieuw. En 2 uur geleden was de laatste video. Nu zitten we bij het vierde gedeelte van onze Christmas special. En eindelijk nog eens met een coach in het Nederlands. Het is een landgenoot van ons die momenteel in Nederland actief is. Maar ik ga het zichzelf laten voorstellen en toelichten wat hij vandaag de dag allemaal aan het doen is. Welkom coach Thomas, hoe is het met u daar?
Dankjewel Gunnar, alles goed hier in Amsterdam. Bedankt om de uitnodiging, eerst en vooral. Mike en Gunnar, ik wil kort even starten met te zeggen dat ik heel veel respect heb voor jullie en wat jullie doen. Binnen de huddle, vooral om te helpen met de gemeenschap, om kennissen te delen van elkaar, ervaringen te delen van elkaar. En vooral niet enkel vanuit een tactisch-technisch aspect alles te zien, maar eigenlijk heel breed. Uit een breed kader waarbij de fysieke, mentale aspecten ook allemaal aan bod komen. Dus heel veel respect voor jullie en dankjewel voor de uitnodiging.
Graag gedaan.
Nee, graag gedaan en bedankt voor de mooie woorden. En jij bent ook een beetje het bewijs van het feit dat we het altijd breder willen bekijken, want je bent niet zomaar een basketbal headcoach of een assistant coach. Je bent meer vanuit het strength and conditioning, het S&C program dat jij aanwezig bent. Dus ook vanuit die insteek willen we vandaag met u een keer een aantal topics gaan coveren en kijken hoe dat jullie door een toch iets wat andere bril bekijken dan een gewoon basketcoach. Dus leuk. Maar je zegt, je zit nu in Nederland, in Amsterdam. Kun ik je kort toelichten wat je allemaal doet vandaag?
Ja, zeker. Ja, het is heel, moet zeggen, divers pad. Soms wat logisch en onlogischer voor anderen. Maar ik ben origineel gestart als basketspeler in België. Zoals heel veel, denk ik, luisteraars ook. Als speler eigenlijk gegroeid. Ik had het hart en de passie voor basketbal wel, maar het lichaam viel niet echt helemaal mee. Om echt een topsporter te worden en volledig mijn broodwinning te van maken. Maar toen dacht ik van ja, het coachen en het helpen van anderen is altijd ook een grote passie geweest. En ik wist gewoon al heel van vroeg af aan dat ik altijd in basketbal wil blijven en in de basketbalwereld ergens zou willen blijven werken. En dat heeft eigenlijk mijn nieuwsgierigheid blijven triggeren. Toen ik speler was, heb ik dan gestart als coach, ook jeugdcoach geweest een aantal jaar. En mijn opleiding gedaan aan UGent, een master in lichamelijke opvoeding en sportcoaching. En toen is eigenlijk die passie blijven groeien in het basketbal, coaching vooral. En toen dacht ik van ja, ik studeerde bijna af. Als er een moment is om nu even vanuit het buitenland te gaan leren of een stage te gaan doen of iets waarbij ik iets kan meenemen, is nu het moment. En toen dacht ik van ja, Amerika is wel altijd een beetje de droom geweest, gewoon om dat te ervaren. En toen heb ik eigenlijk een jaar gewerkt en opleidingen gaan opzoeken. En hoe ik daar eigenlijk een 2 jaar ervaring zou kunnen hebben. En toen ben ik daar gaan studeren. En met het opzicht van niet echt theoretische vakken daarop te gaan focussen, maar vooral de praktijk. En mensen te leren kennen, gewoon zoveel mogelijk. En toen is het eigenlijk allemaal redelijk snel gegaan, waarbij in het eerste jaar ik een vak had, dat noemde Strength Development. En ik herinner me nog goed, de eerste taak dat we meekregen was, je moet een kracht- en conditiecoach gaan voorstellen in een presentatie, en je mag kiezen wie. En ze hadden toen een lijst met mensen, en een van die mensen was Al Vermeil. En dat was de krachtcoach eigenlijk van de Chicago Bulls in de jaren, ja, de 90's, die 6 kampioenschappen ook gewonnen heeft. En die naam was nog niet bekend voor mij, maar ik zag Chicago Bulls staan en 6 jaar. Ik dacht van ja, ik ga sowieso een presentatie daarover geven. Dus ik heb die man opgezocht en een presentatie overgegeven. En toen op het einde van die les zei de leerkracht tegen mij van ja, als je interesse hebt, ik kan je wel voorstellen aan hem op een conferentie die jaarlijks gebeurt. Hè. Van ja, dat moet wel super top zijn. En ja, een paar maanden later gaan we naar die conferentie samen en ontmoet ik die persoon. En toen was het eigenlijk een klik precies. Want als speler houd ik er altijd van om zelf in de fitness en de weight room die competitive advantage te zoeken. En dus ik wist dat mijn passie er wel een stukje in was, alleen wist ik niet echt dat dat echt een job is, dat dat echt een fulltime job kan zijn, tot ik eigenlijk zag en dat gesprek had met Al Vermeil, die toen denk ik in de 75 jaar was, of zoiets. En dan is het allemaal heel snel gegaan. Toen zei de leerkracht van mij, kijk, als je daarin wil verder gaan, ga je wel moeten starten op middelbaar niveau. Dus ga je moeten een stage lopen in het middelbaar. Liefst alle sporten, want hoe meer sporten u van leert, dat kan je altijd terugbrengen naar basketbal. Dus ik heb toen eigenlijk in Oklahoma een stage gelopen bij middelbaar, dus high school. Mm-hmm. En daarna heb ik gekeken om in college een stage te lopen. Dat was de Michigan University. En daarna was eigenlijk de opleiding af. Kon ik nog 1 jaar werken heb ik het geluk gehad om nog een stapje hoger in de NBA aan de slag te gaan. Heb ik jaren gewerkt bij de Washington Wizards. Terug die fase was voorbij en heb ik dat kunnen verlengen bij een andere club, de Atlanta Hawks. Om daar ook in die jobwereld eigenlijk een fulltime job van te maken. Dat is toen ook geëindigd, waarbij er heel wat veranderingen zijn. Zeker in de NBA zie je elk jaar heel wat veranderingen. En toen is de staf eigenlijk helemaal van general manager tot en met assistant manager, coaching staff eigenlijk allemaal eigen richting uitgegaan. Het enige nadeel van mij was dat ik een teamvisum had. Dat betekent dat ik nog een week had na het seizoen om een nieuwe job te vinden. Dus ik was eigenlijk een beetje een stukje uit het land gezet. Ja. Maar ik kwam terug in België en toen heel snel kreeg ik een berichtje van een van jullie gasten ook, voormalig gasten Sam Rotsa, om te zien of er interesse was om in België verder door te groeien. En toen heb ik een gesprek gehad met Dario en dat klikte heel goed. En heb ik daar 2 jaar gewerkt in Oostende.
Ja.
En na 2 jaar Oostende heb ik dan gewerkt bij Phantoms Boom. Damesbasketbal. In de eerste klasse damesbasketbal heb ik die uitdaging aangegaan. En dan deze zomer, heel toevallig, had ik een break. Ook een break nodig. Ik denk heel veel van onze mensen is de mentale break. Om even... het off-season gedachte te verzetten, heb ik daar Valencia bezocht. En heb ik daar iemand ontmoet die in de school zat, die net afstudeert in Amsterdam. En die zei dat dit een heel goede school was om verder te ontwikkelen in de business world, in de sporttechnologiewereld. Mm-hmm. En dat was een hele grote passie die gegroeid is sinds 2018 van mij. Waarbij ik een business aan het... bouwen ben rond een sport, een basketbal data management applicatie. Dus dat ben ik mee bezig sinds 2018. En deze job zorgt ervoor dat ik die tijd ervoor heb. En netwerk ook binnen de faculteit om daarin te groeien. Dus dat brengt me op de dag van vandaag in Amsterdam, waarbij het vandaag ook lockdown is. Dus dat is even een quick stop. Maar op technologisch vlak kunnen we natuurlijk verder werken. Dus dat is een fast forward van een beetje de journey van basketbal.
Ik denk inderdaad, je bent nog jong, hè, tijdelijk. Als je ziet wat parcours dat je al afgelegd hebt, Thomas. Ik zou zeggen chapeau en doe zo verder. Hè. En inderdaad, de Universiteit van Amsterdam, waar je zit, is inderdaad heel hoog aangeschreven. Dus ik denk dat er slechtere locaties zijn om je carrière verder te zetten. Dus heel mooi. En als we even teruggaan naar de tijd in Amerika, je krijgt dan de toegang het akkoord om bij de Washington Wizards aan de slag te gaan. Hoe beleefde in godsnaam uw eerste dag als je daartoe komt?
Ja, dat is een hele goeie. Dat is een beetje het gevoel van kids dream, die waarheid komt. Je ziet plots de spelers die als jeugd speelt naar opkijkt, John Wall, Bradley Beal, die staan plots voor je neus. Die zijn veel groter dan je denkt. John Wall is een point guard, maar die is... voor mij alleszins leek precies een center voor mij. Maar in het begin ben je in die honeymoon phase. En het probleem is, daar moet je zo snel mogelijk uit, omdat je uiteindelijk daar bent om in service van spelers. En waarbij alles eigenlijk in een vergrootglas komt. Ik weet nog, mijn mentor die zei van ja, alles hier, kleine foutjes worden heel grote fouten, heel snel. Dat zie je vaak ook in de media, als er iets verkeerd wordt gezegd, of er gebeurt iets binnen huis. Alles wordt onmiddellijk met een vergrootglas. En zeker in de sociale media age, dat we vandaag zitten. Mm-hmm. En daarom is het altijd belangrijk om in het achterhoofd te houden, dat je zo snel mogelijk die shift te maken van, je bent hier om die spelers te helpen. Dus dat is zeker niet makkelijk, de eerste dag. Dat kan ik, dat was sowieso. Maar dat groeit wel. Je wordt die situatie dan gewend. En ook met het besef, het is een stage. Het is een betaalde stage, maar er zijn zoveel mensen betrokken in die organisatie waarbij jij een element speelt. Dus jij bent niet de hoofdrol, absoluut niet. Dus wat kan ik doen om die gaatjes op te vullen? Daar gaat het eigenlijk vooral om. Waar heeft de organisatie nog nood aan? Is het aan de wetenschappelijke vlak? Is het aan de voedingsvlak? Zijn het kleine dingen? Cleaning the weight room. All the small things. Dat was belangrijk om heel goed te observeren en te zien waar ik een waarde kan zijn voor de organisatie.
En wat was dat dan in het begin, uw waarde?
Ja, dat is een goede vraag. In het begin krijg je natuurlijk een aantal opdrachten. Dat zijn heel kleine, dat is meestal de American philosophy ook. You have to earn your responsibilities. Dus dat begint heel, heel simpel. Dus zorg dat de waitroom gewoon toppunt in orde staat. Bijvoorbeeld, als een speler toekomt, die krachtprogramma's worden via een app en het grote tv-scherm aangezet, maar dat moet allemaal helemaal klaarstaan. Als een speler eigenlijk toekomt in de weight room, moet alles gewoon vlekkeloos gebeuren, want je hebt ook vaak maar 20 minuten met de speler. Dat zijn geen 3-hour workouts vaak, dat is soms maar 20 minuten on game day. En als je die 20 minuten mist door ergens iets die niet in orde is, verlies je kostbare tijd. Dus vooral naar efficiëntie toe van kleine dingen. Ik weet nog, er was een koelkast die altijd volledig vol moest staan met alle supplementen en smoothies en dranken en op naam gezet. Alle kleine dingen eigenlijk. Toen was er bijvoorbeeld een opdracht waarbij elk supplement in de koelkast een beschrijving moest hebben van hoe het de speler kan helpen in prestatie. Dus dat is een deeltje van mijn opdracht. Wel een creatieve opdracht. Maar ze zoeken eigenlijk naar heel wat details. Wat ik vroeger eigenlijk niet gewend was. Want toen was het eigenlijk vooral de basisdingen eerst in orde proberen hebben voor je aan de details kunt gaan denken. En daar was het vooral details.
Soms niet te veel details?
Ja, zeker. Dat is een heel goede vraag. Achteraf, mijn reflectie is iets dat ik sowieso wel vind, is dat zelf op het hoogste niveau inderdaad vaak de piramide wordt een stukje omgedraaid, waarbij het allemaal gaat om details, terwijl eigenlijk de basis nog niet helemaal in orde is. Ik zeg maar, als je constant aan supplementen gaat denken voor recovery van een speler, terwijl slaap en de basis levensstijl eigenlijk niet helemaal chaos is, dan heeft de rest eigenlijk een beetje weinig invloed. Dat zeker, dat heb ik zeker ook gemerkt. En dat is sowieso iets dat een stukje bij de cultuur hoort op het hoogste niveau. Het is ook heel entertainment gericht. Mm-hmm. Je hebt competities waarbij het echt op competitie draait. Vaak had ik ook het gevoel in de NBA dat het heel entertainment gericht is. Ja. Ik zeg maar, de Washington Wizards, hun organisatie noemt ook Monumental Sports and Entertainment. Bij alle NBA-ploegen heb je als organisatie, noemt het Sports and Entertainment. Soms neemt dat een stukje het over van eigenlijk de kwaliteit van de service, sowieso. Dus dat is wel iets dat ik op gereflecteerd hebt.
Ja, iets heel interessants dat je er juist zo zei, hè, over die omgekeerde piramide en dan ook bijvoorbeeld recovery, dat de slaap belangrijk is. Ik had over laatst een podcast gehoord, ik weet niet meer juist hoe dat was, het was toevallig dat door mijn oren kwam. En dat ging eigenlijk ook over slaap. Van hoe belangrijk dat eigenlijk wel is voor spelers. Heb je daar bijvoorbeeld ervaring mee binnen Oostende, binnen andere clubs, waar je zegt van, oké, wij hebben dat ook beginnen tracken van de slaap, of niet?
Ja, dat is een heel goede vraag. Ik ben blij dat je hem stelt, Mike. Ik zit nu samen eigenlijk met een slaapresearch team, waarbij we constant eigenlijk proberen zoveel mogelijk wetenschappelijke artikels naar voren te brengen, om eigenlijk net dat stuk meer daglicht te laten schijnen, omdat... In onze piramide is slaap helemaal van onder. Dus, en ik denk niet enkel voor atleten, ik denk voor jeugdontwikkeling, voor ons, alle onze de mens op zich, kan niet zonder slaap. Het is een deel van onze biologie. En het is net voor ons, als je slaap verwaarloost, is het net alsof je eigenlijk met een emmer water een overgelopen meer constant met... gaat eigenlijk wegscheppen. Dus dat heeft eigenlijk weinig zin. Dus eigenlijk op die manier. Dus ja, inderdaad, slaap heeft niet enkel effect op de fysiologie. Op onze eigenlijk... op onze bloedwaarde, hartslag, maar ook op het mentale. En dus bijvoorbeeld ook voor coaches. We hebben onlangs iets gepubliceerd voor ook coaches, waarbij... coaches constant onder druk staan om beslissingen te nemen, time-outs te nemen op een heel cruciale momenten. Terwijl wij zien dat headcoaches heel vaak lijden ook aan slaapproblemen. Dus niet enkel spelers. Na een wedstrijd kunnen heel wat coaches niet slapen, omdat ze nog alle scenario's in hun hoofd terugkomen laten spelen. Maar ze hebben wel een back-to-back game. Dus die beslissingen die je neemt in een game. En als je weet dat slaap zoveel effect heeft op het beslissingsvermogen en reactievermogen... Dan is dat wel ook een belangrijke parameter. Maar goed, er zijn heel wat studies daar rond naar het belang ervan. Ik denk dat dat al sowieso geweten is. Er zijn studies waarbij er nu ook uitgekomen zijn onlangs naar het Twittergebruik. De dag voor een wedstrijd. Dat een invloed heeft op het aantal rebounds dat je neemt. Je efficiëntie, je shot efficiency, assists, turnovers. Dus, dus de dag na een wedstrijd waarbij je eigenlijk tussen 11 uur 's avonds en 6 uur 's morgens Twittergebruik eigenlijk van toepassing was. Ze hebben daar een studie van gedaan bij NBA-spelers.
Wat ook normaal is, hè, Thomas, want ik heb er toevallig iets van gelezen, ook. En ik weet dat er ook in Europese clubs zijn heel veel waar coaches zeggen geen gebruik van telefoons voor de wedstrijd en dat. Maar zeker in een... Allee, je hebt het er straks zelf aangehaald, hè, een entertainment gedoe als de NBA. Mensen die constant commentaar geven. Ik kan me niet voorstellen dat spelers niet op Twitter zitten en hun naam lezen dat hij niks doet. Hè, er zijn er altijd zo zeggen, oh, dat doet mij niks. Dat doet altijd wel iets met een mens.
Zeker, absoluut. En niet enkel sociale media gebruiken als je weet dat ze 3 wedstrijden gemiddeld per week spelen. Mm-hmm. Maar dat is niet allemaal thuis. Dus ze moeten constant vliegen. En heel wat ploegen komen constant om 2 en 3 uur 's nachts aan, terug thuis. En dan hebben ze de dag nadien al terug een match. Dus het slaapritme, verstoornissen zijn... dus het competitiesysteem verstoort al van nature uit het slaapritme en consistentie daarin. Dus het is eigenlijk constant met het hoofd boven water blijven. En slaap is het nummer 1... topic nu ook binnen de NBA, van health care providers, coaches. Het is echt een hot topic waar ze constant naar kijken om van hoe kunnen we strategieën gaan brengen om de slaaphabits van spelers te gaan verbeteren. En er zijn genoeg positieve voorbeelden ook in de media gekomen, alleen denk ik dat het nog niet genoeg in de media wordt gebracht. Maar bijvoorbeeld Andre Iguodala, toen hij nog bij de Sixers speelde, blijkbaar was dat een heel diehard gamer, die 's nachts gaat gamen en zijn slaap eigenlijk ging verwaarlozen. Tot hij dat helemaal heeft omgekeerd, goede habits aangeschaft heeft. En het jaar nadien wint hij Finals MVP bij de Warriors. Dus er zijn er wel goede voorbeelden van waarbij spelers dan hun habits gaan omkeren. En daar de goede voordelen van uithalen. En ik denk dat dat ook belangrijk is, omdat die positieve effecten en positieve voorbeelden nog meer, vooral naar jeugd toe, dan ook tevoorschijn te laten brengen. En ja, het is zeker niet simpel, want je vecht eigenlijk tegen constant variabelen. De cultuur van sociale media, ik denk dat we niet blind moeten zijn en denken van ja, die gsm moet je wegstoppen. Maar misschien zijn er kleinere stapjes dat we wel invloed kunnen op hebben. Bijvoorbeeld, we weten vanuit wetenschap dat brightness van een scherm direct invloed heeft op de magnitude van je slaapkwaliteit. Dus dat betekent de helderheid van je scherm, dat gaan verlagen naar een heel lage helderheid, heeft dan een heel beïnvloedende factor op je slaapkwaliteit. Dus dat is wel iets. Oké, het is beter om niet met de phone te gaan spelen voor je gaat slapen. Maar oké, ik denk dat we ook realistisch moeten zijn.
Maar brightness en, al wat lager zitten, hè?
Ja, want er is daar ook wel wat discussie rond geweest. Omdat ze dachten van, oké, we hebben die glazen waarbij het oranje licht beter is dan het blauwe licht. Dat weten we ondertussen. Maar blijkbaar is de helderheid veel groter van belang dan de kleur. Dus ja, ik probeer ook altijd de helderheid vanaf 6 uur 's avonds down te zetten. Maar ik denk dat dat wel belangrijk is om te focussen op de kleine acties die toch een grote impact kunnen hebben. En dus ja.
Ik vind dat wel een goeie, omdat we ook met kinderen eigenlijk altijd maar... als je naar clinics kijkt en je zit met oudere mensen, dan is het altijd over de good old days en alles. En we kunnen het niet meer veranderen. Of we kunnen geen sociale media of telefoons er niet meer uithalen. Maar wat we wel kunnen doen, is zoals jij zegt, van oké, we kunnen bijvoorbeeld bij kinderen schermtijd wat inzetten. Als je zegt, na 6 uur kunnen die brightness wat lichter zetten. En al die kleine dingen zullen wel een beetje helpen altijd. En dat denk ik wel dat heel interessant en belangrijk is. Voor coaches, voor mensen, voor ouders, dat de kleine dingen wel kunnen helpen.
Zeker, zeker, zeker. Ja, nee, ik denk dat dat een debat is, een veel breder debat zelf, een socio-economisch debat, waarbij niet enkel naar topsport, maar echt op... sommigen zeggen dat de phone eigenlijk onze een deel is van ons lichaam geworden. Dus waarbij we gewoon, als we naar het toilet gaan, hebben we de telefoon. Als we gaan slapen, hebben we de telefoon. Als we opstaan, we hebben nooit de telefoon verder dan een meter van ons. Dus dat is eigenlijk een deel van ons lichaam geworden bijna. En dus ja, dat is wel... wel gek om er zo over na te gaan denken. Dus ik denk dat we er gaan moeten mee leren leven. Alleen moeten we wel, denk ik, heel goed bewust zijn van de effecten dat het kan hebben van sommige acties. En niet enkel slaap. Ik denk ook information overload bijvoorbeeld. Als een speler gefocust moet zijn voor een wedstrijd. Puur gefocust op heel wat zaken. Pick and roll, pick and pop, wat moet er gebeuren. Er zijn zoveel dingen dat spelers moeten onthouden, zeker op topsportniveau. Als je dan een uur voor de wedstrijd met heel wat andere informatie constant overloaded wordt, onze hersenen hebben ergens een limiet. Waarbij het er niet meer bij kan. En dat is ook, denk ik, belangrijk om over na te denken. Zit er daar ergens een regulatiesysteem in? Hoe kunnen we dat gaan reguleren? En ik denk als het gaat moeten komen van bovenaf vanuit organisaties zoals sociale media of overheid instellingen, denk ik niet dat het gaat gebeuren, want zij zijn eigenlijk vooral om net het omgekeerde, zoveel mogelijk aandacht te krijgen. Zij willen die aandacht, dus ik denk dat het echt gaat moeten komen van de speler en de coach zelf om die boundaries te gaan zetten, want anders
Nee, maar dat is en daarom heel blij dat je hier vandaag bij zit, want dat zijn allemaal zaken waar we als coaches of als spelers gewoon niet genoeg bij stilstaan. En het is dat gezegd, hè, die boundaries gaan zetten met de coaches en spelers en vooral kleine habits. Hè. Het zijn vaak die kleine gewoontes, zoals dat Mike ook zei, die soms de grootste impact kunnen hebben. Dus dat is heel interessant.
Ja, wat ik bijvoorbeeld doe, hè, ik heb nu ook studenten, je ziet ze ook studenten in de opleiding. En die komen allemaal met een telefoon, constant op de telefoon. Maar ik heb ze eens een pie chart laten maken met een aantal uren wat ze allemaal besteden op een dag. Hoeveel uren per dag besteed je aan training? als het een topsportatleet is, maar ook als student aan school en al die dingen. En dan gaan ze even kijken naar sociale media, hoeveel uur per dag. En dat is vaak een reality check. Als ze dat dan in procent van een dag moeten brengen, zien ze, oh, 40%, 30% van mijn dag is op het, ja, is sociale media. Terwijl ik excuses maak dat ik niet het beste kan zijn dat ik wil zijn. Dus dan is dat de reality check. Ja. En dat is wel handig als coach, denk ik vaak. Van ja, als een speler... Je kan daarmee wachten tot de speler komt met complaints. Dus een speler die met klachten komt, oké, laten we terug samen zitten. Kijk, zoveel procent van je dag doe je dit. En jij komt met klachten over dat. Er is hier iets die niet klopt met je levensstijl. Is dat een topsport levensstijl of is het een normal lifestyle? Zoals zoveel. Dus ja, dat is... Ik vind het wel leuk om met jonge mensen zo aan de slag te gaan, eigenlijk.
Nee, klopt. Hè. Dus we zien maar het belang van data, eigenlijk. Hè. Hoe dat je dat kunt echt inzetten om mensen bewust te maken van hoe goed of minder goed dat ze eigenlijk bezig zijn. Zeker als je met topsporters werkt, natuurlijk. Dus, ja. Heel leuk, heel leuk. Ja, we hadden het net even over impact. Hè. Ik denk dat we, als we kijken naar corona, misschien een ander onderwerp om even bij stil te staan. Hè, want in België ligt weer alles plat, behalve in Vlaanderen dan. In Vlaanderen ligt weer alle competities plat. Ja, die corona gaat weer een impact hebben, hè, want de ene ploeg traint wel door, andere ploegen trainen niet door. We zitten al in de winterperiode, waarin dat we klassiek gezien minder weerstand hebben als mens. Misschien handig om even over het onderwerp blessurepreventie stil te staan. Want kijk, vanuit uw ervaring, Thomas, wat kun jij aan coaches, of dat dan jeugd of seniors is, maakt niet uit, meegeven... Waar moet er nu op gewerkt worden of best wat aandacht aan besteed worden in deze periode?
Ja, nee, dat is een heel goede vraag. En natuurlijk komen er heel wat factoren bij spelen. Ik zou zeggen, de nummer 1 dat ik zou aan denken is een baseline hebben. Waarom zeg ik dat? Is dat omdat als je, stel, de coronaperiode, er is een lockdown of wat er ook gebeurt... Als je geen referentie hebt of een benchmark naar waarbij je kijkt dat een goede conditie is voor de speler. Want ja, wat is een goede conditie? Wat is game klaar zijn, game ready? Mm-hmm. Ja, dan weet je eigenlijk pas als iemand game ready is. En dat heb je enkel in season of op het moment dat je zegt van kijk, nu gaat alles goed. Er is geen corona, prima. Heb je daar informatie van? Heb je daar een referentie van? Want als er iets terug gebeurt en je wilt daar naartoe gaan terugwerken. Als je dat niet hebt, ben je eigenlijk aan het guessen. Ben je eigenlijk aan het, En natuurlijk, de eye-test van coaches, de intuïtie speelt ook een belangrijke rol. We zien vaak of dat iemand in shape is of niet. Dat is zeker niet... maar alleen denk ik dat het hand in hand is, waarbij als je informatie hebt, objectieve informatie, samen met je eye-test en intuïtie, dat je dan eigenlijk een duidelijk plan kan hebben van oké, deze speler staat nog zo ver af. Van eigenlijk terug klaar te geraken. Mm-hmm. En natuurlijk komen er heel wat andere variabelen bij. Soms heb je gewoon een wedstrijd binnen een week en kan je niet anders dan spelen. Dus er is dat externe factor waarbij er druk is. En dat is een probleem sowieso, waarbij wij als fysieke coaches echt wel heel wat moeite mee hebben. Is dat er heel wat druk komt van bovenuit, vanuit degene die competitiekalenders maken. Waarbij het sowieso niet optimaal is. Meestal via de wetenschappen weten we dat 1 week uit ongeveer 1 week kost om terug te gaan voorbereiden. Dus 5 weken uit, 5 weken terug voorbereiding. Voor je terug aan wedstrijden komt. 10 weken uit, 10 weken. Dus ja, als we zien de eerste lockdown, hoe lang dat heeft geduurd. Dat was inderdaad niet zo evident. Het tweede punt dat ik daar wel in meegeven is dat conditie kun je natuurlijk zo goed mogelijk onderhouden tijdens die periode. Alleen, de beste conditiemethode is basketbal. 5-on-5. 5-on-5 basketbal is de beste manier om in shape volledig in shape te geraken. Want een 5-on-5 wedstrijd is zo specifiek dat je het niet eigenlijk kunt nadoen. Er zijn meer dan 105 verschillende bewegingspatronen die om de 2 seconden veranderen. Er zijn zoveel variabelen dat je gewoon niet kunt achterdoen in een gecontroleerde setting. Dus daarom is het heel belangrijk, en ik zie heel wat ploegen daar ook belangen hechten voor oefenwedstrijden te hebben, waarbij de eerste oefenwedstrijd een aantal spelers wat minder minuten krijgen, verspreide minuten, mm-hmm. en dat zo gaan opbouwen. En ik denk dat dat heel belangrijk is in het terug opwerken van een conditie. Een bosloop van 40 minuten continu is niet een wedstrijd waarbij je 2 seconden actie, 6 seconden rust, time-out, 1 minuut rust, vrijworpen, 10 seconden rust. Ja, dat is niet hetzelfde. En, dus dat is sowieso iets ja, om belang aan te geven. Ja, goed, dat is natuurlijk hangt af van of je zaalbezetting hebt en of je dat, die mogelijkheden hebt als de spelers terug zijn. Als er een volledige lockdown is, laten we hopen van niet. In dit geval hier wel in Nederland, maar laten we hopen van niet. Als er een volledige lockdown is, is denk ik het allerbelangrijkste is om terug te schakelen naar je, oké, wat is mijn referentieniveau nu? En hoe kan ik het behouden? Want eens je het verliest, gaat het terug heel wat tijd kosten en om er terug weer te gaan opbouwen. Dus hoe kan ik het behouden? En vanuit de wetenschappelijke invalshoek, maximale snelheid, en maximale snelheid en power, dus power, heel snelle bewegingen, is hetgene wat je het snelst verliest. Mm-hmm. Aerobische capaciteit, wat we denken, ja, onze basisuithouding, verlies je het minst snelst. Dus ongeveer na 4 weken is dat pas dat verschijnsel waarbij je dat verliest. En ik denk dat dat wel belangrijk is om aan te halen, omdat veel coaches soms om een keer denken van oké, maximale snelheid, power, dat komt later. Laten we terug volop voor die basisuithouding gaan. Een speler gaat niet out of shape, in aerobische out of shape geraken in 1 week tijd. Zeker niet na een 2-3 maand seizoen en een goede voorbereiding. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Wat er wel vaak gebeurt is maximale snelheid en power die dropt. En dat kun je wel via een aantal oefeningen thuis aan hoge snelheden wel gaan proberen doen. En dat kan heel simpel via springtouwen, trappenloop thuis of laterale skater jumps. Maar explosieve oefeningen waarbij ook de pezen constant en snelle explosieve stress krijgen. En dat is wel belangrijk. Ja, er zijn nog veel variabelen, maar ik denk dat dat de prioriteit is voor we eigenlijk in schema's gaan denken.
Ja, ik vind het heel interessant, hè. En zeker even, corona, we hebben het er allemaal al mee gehad. En hopelijk stopt het ooit wat corona, maar we weten niet wanneer. Maar om nu even te denken, stel, het seizoen is gedaan. Wanneer is dat? Meestal in mei. We komen terug in augustus bij de ploeg. Ik denk dat ja, mei dus. Mei, juni, juli. Allee, je pakt 3 maanden en we altijd rust ongeveer. Dat zal zoiets zijn, hè? 2 maanden, 2-3 maanden, ja. Is de rust. Want ik denk dat we daar als coaches, hè, altijd wel vergeten. Wat doen wij? Wij laten die 2 maanden met rust. En dan in juli zeggen wij, en nu moeten we er staan. Maar eigenlijk, allee, of in augustus moet er staan, in juli krijg jij mijn schema. Eigenlijk is dat te laat. Want eigenlijk zouden we na het einde van het seizoen die rustig moeten laten opbouwen, om dan... Allee, kun je daar misschien eens even over zeggen, hoe dat jij erover denkt, of hoe dat we dat kunnen bij een niet-professionele club verbeteren?
Ja, nee, zeker. Ik kan er heel wat dingen bij zeggen. Maar het allereerste wat ik erbij wil zeggen is om zo individueel mogelijk te gaan denken. Vaak denken wij, oké, alle spelers hebben dit nodig in een off-season. Terwijl voor 1 speler, en jullie weten dat ook als coaches, jullie denken, kijk, de eye-test, want daar zijn coaches enorm goed in, zij weten hoe een speler kan evolueren ook, puur op intuïtie. Die speler moet zoveel kilo spiermassa bij. Wij willen dat die wat gaat spiermassa bijkomen. Terwijl een andere speler zou ik graag aan die verticaliteit, die sprongkracht gaan vergroten. Terwijl bij de andere speler is het vooral injury prevention, want die is constant tijdens het seizoen, krijgt kleine issues tijdens het seizoen. Dus dat willen we zeker daar gaan focussen. Iedere speler heeft zijn eigen focus. En daar kan je volop voor gaan in het off-season. Want dan is eigenlijk het moment dat je het meeste tijd hebt. En zeker in topsport, maar ook op alle niveaus, is tijd eigenlijk de variabele waarbij je constant mee vecht. Hoeveel tijd hebben we om dingen te doen? En in-season heb je minst van al tijd om alle andere zaken buiten de basketbal te gaan doen. Want je hebt constant wedstrijden, je hebt trainingen. Dat is het meeste van je tijd dat je eigenlijk al aan spendeert. Terwijl in het off-season heb je net die luxe om wel meer tijd eraan te gaan spenderen. En dus inderdaad, dat brengt mij bij het tweede punt. Wat wel belangrijk is voor ongeacht welke speler, is de werkcapaciteit te verhogen. Want hoe hoger de werkcapaciteit dat gebouwd kan worden in off-season, hoe meer je kunt pieken in season. Want pieken is in principe de werkcapaciteit, dus de workload, het aantal trainingsuren, intensiteit te gaan verlagen, zodanig dat de speler plots frisser, zich frisser voelt. En dat is eigenlijk pieken. Kan je doen in playoffs, kan je doen voor een wedstrijd, maar kan je ook traag gaan doen. Maar pieken komt eigenlijk van, je kan pas pieken met een speler en met een ploeg, want als alle spelers kunnen pieken, piekt die ploeg, kun je pas doen als die werkcapaciteit groot is. Ik zeg maar bijvoorbeeld als een speler gewend is van 2 keer per week te trainen in off-season, pieken zou dat betekenen 1 keer per week trainen of 10 minuten trainen per week. Dat is natuurlijk helemaal niet realistisch. Ja. En dan maak je de speler ook kwetsbaar. Want als die niet klaar is voor een wedstrijdvolume, ja, dan heb je problemen. Dus ik zou zeggen, off-season het werkcapaciteit vergroten. Uiteraard, gradueel. Dat is natuurlijk een belangrijke factor. Maar goed, terug naar het werkcapaciteit. Wat betekent dat precies? Heel simpel. Hoeveel werk kan die speler leveren? Training, basketbal, fitness, workout, alles wat je maar kan gooien op die speler. Hoeveel kan die speler aan? Mm-hmm. Je bouwt daar naartoe, maar hoe hoger dat volume, ik zie het als een emmer vaak. Dus iedere speler is een emmer. Hoe kan je die emmer met water vergroten en zodat er meer water binnen kan? Dus die werkcapaciteit is absoluut key. En daarbij, om dat te gaan toepassen, zijn er 2 variabelen belangrijk. 1, het gradueel opbouwen. En 2, variatie. En het zijn net die 2 dingen dat we vaak ook zien in het seizoen dat een probleem is. Omdat we veel te snel gaan springen naar een hoog volume. Of omgekeerd, veel te snel naar een laag volume. Dus dat het plots een week helemaal rust, of helemaal 2 weken rust. Dus we moeten dan terug naar de hoogvlucht. Dus die pieken willen we zo weinig mogelijk gaan, willen we gaan vermijden. Dus het gradueel, dus het progressief opbouwen en dan variatie. Wat je heel vaak ziet in basketbal, ook in seizoen, is heel veel monotonie. Altijd hetzelfde aantal uren, dezelfde opbouw van de training. Ook naar mentaal, burn-outs toe. Als het altijd consistent, altijd dezelfde methode is, hetzelfde aantal uren, heb je sneller burn-outs. En bij jeugdspelers is dat nog gevaarlijker, omdat je dan overuse injuries kan creëren, omdat ze nog in hun groei zitten. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de kern van het off-season, zou ik zeggen.
Ik denk ook zo dat, als ik zo... Door hierover te praten en na te denken, is eigenlijk dat ons systeem niet 100% klopt. Hè? Want hè, we hebben een seizoen en dan laten wij die kinderen vaak als coaches los. Sommige coaches doen het niet, sommige wel. We laten die los 2 maanden, doen jullie ding. Binnen een maand zie ik jullie terug. En dan klagen we wel van, oh, ze hebben dat niet goed gedaan, ze hebben dat niet goed gedaan. En coaches gebruiken dat meestal wel het excuus. Ja, maar daar word ik niet voor betaald. Maar ja, dan kun je ook niet klagen als je niet... Als je niet eigenlijk constant, eigenlijk zou iedereen er constant mee moeten bezig zijn.
Maar je haalt echt de kern van het pijnpunt en het probleem aan. Inderdaad. Mm-hmm. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat coaches, of indien niet, als ze de tijd niet hebben, om dat te kunnen faciliteren, waarbij een speler het jaar lang begeleid wordt. Mm-hmm. Een speler die enkel in-season begeleid wordt, ja, dan ga je, ik denk dat er heel wat vaak, ik heb het zelf ook meegemaakt, tegen de muur gaan lopen, waarbij het ene blessuurtje naar het andere komt en je komt eigenlijk constant met een hoofd boven water. Je leeft eigenlijk constant met hoofd boven water in plaats van eigenlijk echt te kapitaliseren op hetgene dat je gebouwd hebt in een off-season. Absoluut. Volledig.
Ik ga er ook eens over nadenken hoe dat ik dat, want ik doe de tweede landelijke in Kontig. Hoe dat je dat toch zo deels zou kunnen doen om al is misschien zo na het seizoen de sfeer in een ploeg bij elkaar houden, al is het maar eens in het begin gaan lopen.
Ja.
En ik denk dat je daarna, als je met z'n allen eens gaat lopen, dat de stap daarna om in juni iets te gaan basketten met z'n allen allemaal sneller en sneller komt. En ja, ik kan er ook eens over nadenken, want het is zo dat we vaak maar zeggen van ja, en dan komt je een dikzak er in augustus aan, maar het is niet alleen, bij wijze van spreken, die dikzak zijn fout, maar het is ook de coach zijn fout.
Ja. Nee, dat is een heel goeie. Misschien dat ik daar nog even kan, hoe dat wij dat vaak deden, want wij hadden vaak ook niet de off-season. Heel veel spelers die met de nationale ploeg weg zijn. Ja, we hebben dat ook allemaal meegemaakt. En wat wij proberen te doen vooral is spelers ook accountable te houden aan een standaard. En daar komen die baseline measures, dus die referentie ook terug van belang. Hoe fit wil je ze op de eerste of tweede week van je pre-season? Heb je daar ergens een specifieke objectieve norm voor? Wij deden vaak de beep-test bijvoorbeeld als een simpele aerobische norm. En heel simpel, spelers die niet aan die norm voldeden, gaan de eerste wedstrijden minder spelen. Dus die zijn niet klaar om die hoge snelheden op een wedstrijd constant opnieuw te gaan leveren voordat ze breken eigenlijk als speler. Dus een beeptest, een simpele beeptest, ik denk dat elke coach sowieso wel ergens kan doen. En dan gaan kijken naar standaarden binnen positie. Kijk, we hebben 4 guards. Waar zitten de beste guards in functie van aerobische conditie? Wie zit het laagst? Dus binnen je ploeg. En dan terug na het pre-season. Hoe ver staan ze nu? Als ze op hetzelfde niveau staan, was ons programma dan eigenlijk wel goed genoeg? Of moeten we nog iets gaan veranderen? Dus die objectiviteit is denk ik wel belangrijk. En dat helpt ook voor spelers ergens een verwachting te stellen van kijk, dit zijn al de testen, krachttest. Kijk, u kan misschien wel werken met een krachtcoach om daar een programma in te stellen. Maar dat wordt verwacht van jou de eerste week. En je kan dat midden in het off-season eens proberen, hoe ver je staat. Dan ga je het ook voelen, hoe ver je staat en hoeveel je nog moet werken eigenlijk. Als je in pre-season 5 keer in de week wil trainen, dan zou je in het off-season in principe 6-7 keer per week moeten aankunnen. Om dan dus eigenlijk 10% extra werkcapaciteit moeten hebben. Mm-hmm. Dus je wilt altijd een scheutje daarover gaan om die werkcapaciteit zo hoog mogelijk te houden. Dus daarom zeg ik altijd een norm. Wat is de norm? Wat is de objectieve norm dat je stelt? Ik denk dat het voordeel is ook van... nu ben ik een beetje theoretisch en nerdachtig, maar dat is het voordeel van de wetenschap. Dat je kunt kijken, wat is de norm voor Belgische spelers op jeugdniveau? We hebben niet zoveel data. Ik denk dat er maar 1 research paper is. En dat is eerste klasse Belgisch basketbal. En dat is van Jan Bourgeois, die mijn voorloper was in Oostende. En die heeft data gebruikt met Oostende. Heel wat jaren na elkaar om fitnesstesten te doen. Er is daar een paper van, ik kan die zeker doorsturen als je wil. En dat geeft een aantal testen van met referenties waarbij je misschien... Ja, uiteraard, tweede landelijk of jeugd, dat kan je niet onmiddellijk gaan vergelijken. Maar het geeft tenminste wel een soort inspiratiebron van... Kijk, dit is een testbatterij dat we misschien ook kunnen toepassen... binnen de club.
Ik denk dat we er, allee, Gunnar en ik al heel vaak over gebabbeld hebben en ook over zo'n soort testbatterij te maken. En we hebben er over laatst ook eens in een van onze podcasts, denk ik, in seizoen 1 dat we er hebben over gepraat. En ik denk dat heel belangrijk is. En ik denk bijvoorbeeld, als je tegen spelers zegt, een beeptest, zeggen die allemaal, oh, moet dat. Maar ik ben er wel van overtuigd, als je de uitleg geeft die jij nu aan ons geeft, en hun ervan bewust maakt waarom dat we het doen, om blessurepreventie, om te zien waar dat we staan, waar dat we nog gaan staan,
ja.
dan gaan die ermee, allez, dan gaan ze het meer begrijpen. Maar wat doen wij nu vaak, is coaches, ik doe het ook in een beeptest, maar een beeptest, die zien dat, jij hebt maar 8 minuten, dat is niet goed, en that's it, je hebt niks gedaan. Maar je geeft geen deftige feedback.
Nee, dus, dat, ja, zeker.
Daar moeten we dan wel aan werken, dat we die feedback kunnen geven waarom, wat het probleem zeker zou kunnen zijn in de toekomst. En...
Zeker. Absoluut, Mike. En ik denk bijvoorbeeld, aerobische conditie, dat lijkt onbelangrijk vaak voor spelers, omdat het ook niet rechtstreeks een beslissende rol speelt in prestatie. Omdat vaak, en zeker als je kijkt naar NBA, is dat nog een ander soort speelstijl. Daar is net explosiviteit het verschilmakend. One-on-one, zowel defensief, offensief. Het verschil tussen een fractie van de seconde, dat is een van de meest bepaalde prestatiefactoren. Niet aerobische, maar het aerobische uithouding, waar dat van toepassing komt, is hoe hoger die aerobische uithouding, hoe meer dat je die snelle, explosieve beweging kunt blijven herhalen. Mm-hmm. En dus wanneer dat van belang komt, is in de fourth quarter, overtime, vierde kwart, wedstrijden verliezen met 5 punten verschil, 3 punten verschil, net dat tikkeltje tekort, omdat je die snelheid van het eerste kwart niet exact meer kunt overdoen in het vierde kwart. Mm-hmm. En ik denk dat dat, dat is moeilijk om uit te leggen aan een speler die eigenlijk vaak met andere dingen bezig is. Maar zoals je zegt, Mike, helemaal mee akkoord. De educatie is en de uitleg is een zeer belangrijke rol daarbij. Anders ga je net de omgekeerde cultuur krijgen, waarbij je met data, constant met data gaat focussen. En dan gaat spelers zeggen wij.
Ja, ik vind dat heel interessant, zeker over dat off-season gedeelte te praten. Maar, en inderdaad, ik denk ook om dat stukje buy-in te krijgen van je spelers en hen mee accountable te kunnen maken, is dat je inderdaad, ik zeg nu maar Mike, hè, je zit nu aan het nadenken dat je dat volgend jaar bijvoorbeeld wil doen. Hè.
Ja.
Dat je wel even in het seizoen dat nu bezig is, gaat kijken van de ene speler heeft bijvoorbeeld heel veel last gehad van blessures als een enkel, dat je daarop focust, hè, bepaalde zaken kunt werken, de andere zijn basiscondities niet goed. Alleen iedereen zit anders in elkaar natuurlijk. Hè, dat je eigenlijk kijkt, wat heeft dit seizoen, waar stonden ze? Mm-hmm. Ja, wat kunnen we verbeteren? Hè? De ene agility bijvoorbeeld. Dus ik denk inderdaad dat dat wel interessant is. En dan gaan ze ook, denk ik, sneller die stap of die klik maken, omdat ze weten, ah, die coach is er echt wel mee bezig en hij wil mij niet lastigvallen door mij te laten lopen. Want inderdaad, kun jij blijven lopen, maar ik merk dat ook. In het tussenseizoen of tijdens corona gaat er heel veel gaan lopen. Maar dat is geen basket, hè, want de eerste keer dat je op iemand zijn voet of de crossover dribbelt, dat zijn gans andere bewegingen. Dus
zeker.
Je kunt hier uren over praten. Hè. Dat is zo interessant. Hè.
Nee, dat is zeker. En er is echt wel genoeg literatuur over dat contactblessures zijn moeilijk te voorkomen vaak. Omdat als je iemand op zijn voet trapt of er is contact bij, dat is misschien niet altijd te voorkomen. Maar non-contactblessures en overbelastingsblessures, die zijn voor een groot stuk wel te beïnvloeden door simpele dingen, zoals je aangeeft, Gunnar, simpele basiscondities of proprioceptietraining. We weten daarvan dat dat echt wel die blessuregevoeligheid gaat beïnvloeden. Dus op zijn minst de kans is er altijd.
Ja.
Maar dat is bij wedstrijden ook winnen, verliezen. Er is altijd een kans. Hoeveel kans wil je gaan beïnvloeden? Het is nooit zwart-wit.
In het begin van ons gesprek was je bezig met over de overload van informatie. Hè?
Ja.
Hoe staat dat eigenlijk? Pakt op een training of zo. De overload van informatie met kans op blessures. Is er zoiets dat je zegt van, dat is zo, als je te veel informatie geeft, dan is de speler misschien soms overgeconcentreerd of te veel mee bezig, dat de kans op een blessure hoger is? Of gewoon ook dat je zegt van, je moet je focussen op een x-aantal dingen?
Nee, dat is een heel goede vraag, Mike. Ik zie dat als een psychologische vraag.
Ja?
Ik spreek heel, heel weinig over blessures, tenzij het echt iets is dat ik weet dat die speler daar gemotiveerd door is. Een speler die net van een kruisbandblessure komt, als ik spreek over blessuregevoeligheid om dat te gaan verbeteren, of te gaan verminderen, sorry, dan gaat die speler onmiddellijk luisteren. Maar een speler die nooit geblesseerd is, en dat zijn meestal, dat is soms gevaarlijk, want dat zijn heel talentvolle spelers. Ik heb heel vaak met heel talentvolle, explosieve spelers gewerkt. En die doen van alles dat je zegt van, oh my gosh, dat is niet altijd ideaal. Maar die gesprekken met die spelers zijn altijd helemaal anders. Dan ga ik me vooral focussen op prestatie. Kijk, je hebt nu 20 punten. Can we go to a triple-double? Can we go a step further? Dat motiveert hen. Helemaal niet die blessures. Want ze denken zelf niet aan blessures tot er iets ergs gebeurt. Weet je? Dat is vaak de natuur van de mens. Dus ik probeer het gewoon in een andere context te brengen. Mm-hmm. Want uiteraard, gezondheid en prestatie hangen heel dicht bij elkaar. Het is gewoon een kwestie van hoe je het in het bericht naar de speler brengt. Dus inderdaad, ik probeer zo weinig mogelijk over blessures te spreken. Tenzij het dat ik weet dat die speler dat voor hem belangrijker is vaak dan prestaties. Gewoon beschikbaar zijn voor de ploeg. Mm-hmm. Als dat zijn focus is, dat is dan een ander verhaal. Maar voor de meeste spelers is dat meer prestatiegericht. ik zeg maar proprioceptie en aerobische conditie, we weten dat dat heel beïnvloedende factoren zijn voor blessuregevoeligheid van non-contact blessures, maar ook voor prestatie. Dus, iemand die een betere proprioceptie heeft en een betere uithouding, we hebben het daar net over gehad, in de vierde kwart, dan kan je dat gebruiken als money time conversation, in plaats van blessuregevoeligheid, terwijl het eigenlijk beide beïnvloedt. Mm-hmm. Dus ja, probeer daar vooral op te focussen. Hetzelfde met levensstijl. Je kan levensstijl, slaap en voeding gaan bespreken in functie van blessuregevoeligheid of prestatie. Dus ik zou zeggen, het hangt terug af van de speler.
Nee, sowieso. Een ander onderwerp waar ik aan denk. Denk bijvoorbeeld, sta stil, het gaat over conditie bijvoorbeeld, of court work, hè, of je coach beslist op een training, we gaan nu dit doen, we gaan even spieken op training. Ik heb al in veel ploegen en ik heb al vaak ballen die wegstampen, nou nee, het is weer vandaag. Ik denk een heel belangrijk aspect is om bepaalde de fun factor als coach. Kunnen daar iets over, tips dat je aan ons kunt meegeven, dan zorgen voor de leveraging of de fun factor?
Ja, er zijn wel een aantal dingen dat ik daar... Dat is ook super dat je dat opbrengt, Gunnar. Omdat dat er vaak een probleem is. Dat zie je ook bij andere ploegen en bij eigen ploegen. Ik zie vooral de fun. Als de fun factor, als ik zie dat algemeen als ploeg een stukje daalt, is het vaak, heel vaak, in een context waarbij er redelijk wat monotonie is gebeurd. Dus daarom als fysieke begeleider probeer ik altijd met de ploeg dat ik gewerkt heb, om de werklast en het herstel altijd in kaart te brengen via data, om te kijken van kijk, en ook de traininginhoud. Ik zit altijd samen met de coach, hoe ziet dat eruit per drill? Om die monotonie, die dingen dat we constant terugzien, dat er daar veel meer variabiliteit in komt. Ik zeg maar, als je woensdag hard traint en dinsdag ook, ja, dat is monotonie dag na dag. Wat we eigenlijk willen is een lichte dag altijd gaan compenseren met een harde dag. Zodanig dat er voldoende herstel is op de lichte dag. En dat de harde dagen ook hard zijn. Want wat we vaak zien is dat de harde dagen niet hard genoeg zijn. En de lichte dagen niet licht genoeg zijn. Dus dat compensatie en die variatie is zo belangrijk. Om die kwaliteit te garanderen. En ik denk als dat sowieso goed zit. Als die variabiliteit er zit. Dan ga je die fun ook engagement en buy-in ook veel meer hebben. Automatisch. Dus dat is dan eigenlijk vanuit het fysieke perspectief. Ja. Vanuit het fun factors perspectief, waarbij de drill zelf gaat manipuleren, vind ik het ook heel belangrijk. En zeker als het gaat om drills waarbij explosiviteit een belangrijke rol speelt. Omdat, ook terug vanuit het wetenschappelijk onderzoek, is dat als de effort, dus puur effort, niet 100% is, zelfs is het maar 95%, heb je een heel ander respons binnen het lichaam, mentaal en fysiologisch, dan wanneer het wel 100% effort is. Dus die paar procent effort op fysiologisch vlak en adaptatievlak van je pezen, het zenuwstelsel, past zich op een andere manier aan. Dus als jij verwacht dat de speler 100% gaat omdat je explosiviteit wil gaan verbeteren, en hij gaat eigenlijk maar 95%, heb je een heel andere training uitkomst. En dat is echt wel heel belangrijk. En die fun factor door bijvoorbeeld dat te gaan manipuleren door creativiteit, zeg maar, competitiesysteem. Eerste tot aan 15. Spelers zitten graag met competities of in partnerwerk. Dan ga je automatisch ook dat gaan stimuleren om 100% effort te hebben. Dat is wel key, absoluut key. Uiteraard als het shooting is, aerobisch, en het is niet maximale explosiviteit, die fun factor lijkt ook nog altijd belangrijk, alleen de invloed is daar minder groot, omdat het, ja, de shooting, low level shooting, het gaat meer om de basisconditie, dan is dat minder impactvol.
Ja.
Coach, we waren juist bezig over de fun factor, jij gebruikt het woord engagement ook in de mond. Als we dan terugdenken aan enkele jaren geleden, hè, toen jij bij Oostende zat, uw engagement en uw fun factor was altijd te merken. Ik heb broers die daar ervaring mee hebben, hoe dat jij er mee stond, hè? Nick en Steve. Dus ik wou daar nog eens een vraag van stellen. Dus uiteindelijk, hè, je zei het zelf, je bent physical coach daar. Maar toch ben jij iemand die daar elke keer wel, die ik ook met je boekje nog stond. Niet, schreef jij ook niet dingen op? Hè? Ja, en, ja. En toch heel mee met de ploeg mee. Wat was je functie eigenlijk? Wat moest je tijdens wedstrijden doen?
Oh, wedstrijden is vooral de warming-up, de halftime en de postgame. Tijdens wedstrijd zelf is gewoon showcase wat er allemaal tijdens de week is gebeurd. Dus de training is vooral waar het grootste werk is. En de days waar het niet de show is. Maar tijdens de wedstrijd... dus te zien of je de wedstrijd ziet als wedstrijd zelf of de wedstrijddag. Dus gebeurt
nee, voor mij is de wedstrijd eigenlijk even. Gewoon, ik zag dat jij toch veel... Allee, dat je er niet zomaar zat als gewoon, ik ben een physical. Ik denk toch dat je zo precies ook wel iets te zeggen... Allee, ik zeg niet dat je rechtstreeks naar Dario moest gaan of zeggen van, echt Dario, doe dit, doe dit. Maar dat je wel met het spel mee bezig waart. Of misschien waar je bezig met, die wordt moe, die wordt minder moe, we moeten vervangen. Zo'n ding is misschien, ik weet niet wat de functie erin was of wat de afspraken erop mee waren.
Nee, de concrete afspraak is heel simpel. Alles op fysiek en fysiologisch vlak. Als ik de ploeg kan helpen, help de ploeg. Heel simpel. Dus bijvoorbeeld een speler die zou kunnen dat voorbij Dario zegt, kijk, bij 5 minuten komt die speler op. Make sure he's warmed up. Make sure he's ready to go. Dus dat zijn kleine dingen waarbij je aan de zijkant eigenlijk in plaats van misschien gewoon fietsen, een aantal explosieve oefeningen met die speler kunt doen. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat hij niet koud van een bank. Want dat is natuurlijk een gevaar, een speler niet, die niet warm is, uiteraard. Onmiddellijk in een wedstrijd die aan full speed moet klaar zijn eigenlijk. Mm-hmm. Dus dat bijvoorbeeld ook in de rust heat packs om ze warm te houden, rewarm-up, pre-game warm-up. Iedereen heeft zo zijn eigen routines ook. Dus niet enkel ook vanuit een religious standpoint soms. Dus echt iedereen heeft zijn eigen routines. Hoe kan je daarmee werken om toch optimaal vanuit fysiek vlak iedereen klaar te krijgen? Ook al is het niet altijd optimaal, hoe kun je dat dan gaan compenseren? En dus ja, dat zijn eigenlijk een beetje mijn dingen. En dan uiteindelijk uiteraard hydration, hydratatie, zorgen dat de spelers, als die uit de catacombe komen, dat de protein intake onmiddellijk klaar staat, dat gefaciliteerd wordt. Al de kleine dingen eigenlijk om het herstel na een wedstrijd zo snel mogelijk te laten starten. Zeker als we een dag nadien op de vlucht moeten naar een nieuwe wedstrijd in Turkije bijvoorbeeld. Ja, dan is die 24 uur elke seconde telt. Dat. En ervoor zijn voor de spelers vooral. Dat zij ook weten, kijk, if you need me, I'm there. Dus soms had ik spelers die zeggen, hey Thomas, I need a protein bar, I'm so hungry. Okay. Maar als dat een speler een extra 3-pointer at the end of the game kan krijgen, weet je, alles voor de spelers. Kleine dingen, een quick stretch. Kijk, statisch stretchen is niet altijd evident. Zeker als het lange statisch stretches zijn bij spieren die eigenlijk explosief moeten contracteren. Maar als die speler daar een goed gevoel bij heeft, al 20 jaar lang, en die speelt al 20 jaar lang op hoog niveau, wie ben ik dan om te zeggen, nee, de wetenschap zegt dit. Ik denk nog altijd dat elke mens individueel different is. En dus die quick stretch, als dat die persoon mentaal, zelf al is het maar mentaal, helpt, dan ben ik er ook voor die speler. Dus al die dingen eigenlijk.
Het viel mij altijd op, als de wedstrijd dan op tv of gewozen, dat Thomas nooit niet gewoon rustig op zijn bank zit en gewoon... Hey.
Het is ook die adrenaline.
Dat is echt, hè?
Ja.
Dat is omdat je zelf gespeeld hebt, hè? Ook.
Ja, basketbal zonder wedstrijden is voor mij heel moeilijk zijn. Het is net die competitie, het is die uitdaging, die adrenaline die het net natuurlijk leuk maakt. En ik vind, het is ook een oproep een beetje naar mijn collega's in performance coaching en fysiotherapie, om daar ook aandacht aan te besteden, want wij komen ook van vaak een background die niet altijd of sportgeneriek of niet echt basketspecifiek zijn. Het verstaan van het spelletje is enorm belangrijk om te kunnen spelers voor te bereiden. Wat ze eigenlijk in een wedstrijd allemaal moeten doorstaan, vind ik heel belangrijk om dat heel goed te gaan analyseren, van wedstrijd tot wedstrijd, om dan eigenlijk hen te kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld de rollen binnen een ploeg. Is dan een speler die constant in transitie, constant rim-to-rim moet runnen, sprinten voor 6 minuten en dan krijgt hij rust? Of is dat iemand die 40 minuten moet spelen? En dat is een heel ander perspectief dan of iemand die, ja, zeg maar, spelers die waarschijnlijk maar 5 minuten per wedstrijd of minder krijgen, jeugdspelers of die nog zich moeten bewijzen, kun je eventueel dan nog een workout op die wedstrijddag gaan implementeren om hun wedstrijd klaar te houden. Want zij hebben dan eigenlijk maar 5 minuten gespeeld, terwijl iemand anders in betere conditie is, omdat die persoon 30 minuten heeft gespeeld. Maar stel dat die 30 minuten speler uitvalt, en die nieuwe speler moet plots 30 minuten spelen, dan ga je niet in één dag plots die fysiek gaan klaarmaken. Dus dat is dan ook iets dat we proberen naar kijken. En je ziet dat vaak nu ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de Lakers game. Ik zag het vorig jaar, dacht ik. Je zag Dwight Howard na een wedstrijd gewoon up and back sprint. Na een wedstrijd. Hij had niet gespeeld of heel weinig gespeeld. En na de wedstrijd onmiddellijk was hij up and back sprints aan het voeren. Met de hartslagmeter, met de GPS-technologie. Om eigenlijk die wedstrijdstress dat hij normaal krijgt, toch zo goed mogelijk te laten krijgen. Om hem in shape te houden. En dat is iets simpels dat eigenlijk jeugdspelers ook vaak kunnen doen. Kijk, je hebt weinig gespeeld, maar hoe, how do you stay ready? If you stay ready, you don't have to get ready.
Goeie. Gunnar, goed naar dinsdag voor de training. Even puntjes trekken. Al timen.
Ik probeer af en toe, niet altijd, maar als ik op tijd ben, wel, ik heb het al eens gezegd hier, toch wel een paar oefeningen te doen om al wat warm te krijgen. Hè, want we zijn niet meer van de jongste en als je dan op training tegen de kaart moet opbotsen die 10 jaar jonger is.
Nee, ja, leeftijd is ook een belangrijke factor daarin, absoluut. Je oudere spelers, je werkt ook als coach met veteranen of met jeugdspelers, dat is een heel andere insteek dan iemand die, ja, die zeker.
Dat is. Nee, super interessant, Thomas. Echt, ook vandaag termen gehoord, dat proprioceptie. Ik ga straks toch allemaal een keer lezen en opzoeken. Dat is heel interessant. En daarom dat we dat ook gedaan hebben hier in die aflevering. Want ik denk dat we als coaches, ja, zeggen het vaak, het topje van een ijsberg weten van alles waar dat jullie dagelijks mee bezig zijn. Hè. Probeer echt mij bij te schapen dat ik de tijd heb. Wat ik bijvoorbeeld ook doe, ik heb me ingeschreven op die nieuwsbrief van, misschien kennen die je wel, Roberto Jezi. Ook een strength and conditioning coach. Die hebben zo de performance nuggets. En iedere vrijdag krijg ik een mail met zo'n thema.
Ja, dat nee, samen met Lucas Villar is daar ook.
Lucas Villar, ja, die nu bij Bayern München zit. En 99% van de gevallen snap ik er niets van. Maar er moet er maar 1 keer iets tussen zitten dat ik wel snap. En dat is echt heel interessant altijd. Dus...
Nee, ja, dat is echt super cool en vind ik, apprecieer ik ook enorm dat coaches zoals jullie opnieuw ook het idee van huddle niet enkel tactisch-technisch te gaan benaderen, maar het volledige plaatje van hoe kan een speler de beste versie van hunzelf eruit halen. En dat gaat niet enkel via tactisch-technisch, maar dat is het volledige plaatje. En jullie zijn daar ook nieuwsgierig in. En door de conversaties zoals we hebben vandaag, is dat net, dat, ik denk dat het niveau naar hoog brengt van het coachen in het algemeen. En Lucas Villar en Roberto, zoals je zegt, dat zijn vaak ook, zij werken nu fulltime, enkel binnen die rol. Veel van ons hebben die luxe niet om een fulltime persoon wel, sommigen wel, en dat is dan jammer. Dat vind ik nog altijd jammer. Dat zou het niveau van eerste klasse zeker naar omhoog kunnen brengen, denk ik, als iedereen een fulltime staffmember daar binnen kan hebben. Maar als we spreken van jeugd, en eerste klasse, dan heeft niet iedereen de luxe daarvan. En dan ben je als jeugdcoach of coach vaak alleen. En dan moet je ergens gaan redden. En die kleine dingen die je kan meebrengen uit die informatie, simpele dingen, praktische dingen, dat maakt een groot verschil voor die spelers. Sowieso, daar ben ik enorm van overtuigd. Mm-hmm. Ook al is het, net zoals je zegt, tip van de ijsberg, maar sommige dingen, die 20% hebben soms 80% effect. Dus het zijn die kleine dingen soms die we denken van, ja, slaap, weet je, slaap heeft geen effect. Maar we weten allemaal, als we over slaap gaan spreken, Mike, je hebt het al onmiddellijk aangehaald. Als ik dat met spelers ga bespreken, dat heeft zo'n groot effect. Mm-hmm. Dus ik ben echt blij dat jullie daar ook voor openstaan.
Ja, en dat is echt heel leuk, hè, want ik was gisteren gaan eten met mijn zus en haar vriend. En mijn zus heeft een eigen fitnesszaak voor vrouwen. Haar vriend heeft een crossfit. In Mechelen en we waren bezig over het specialiseren van kinderen. En hij zei tegen mij van, ja, misschien je moet eens een boek lezen, Range, waar het, niet zo, waar het specialiseren niet zo belangrijk is, maar wel zo'n breed mogelijke dingen geven. Ik denk dat Thomas even stilstaat.
Ja.
Hier is hij terug.
Voilà.
Alleen nog uw micro.
Yes.
Oké. Okay. Ik was juist aan het vertellen, dus ik zal er even terug. Ik was gisteren gaan eten met mijn zus en haar vriend. En mijn zus heeft een eigen fitnesszaak. De vriend heeft de CrossFit coach. En ik was bezig over, ja, eigenlijk moeten we zien dat we echt de kinderen zo specifiek op... Allee, jongs af aan moeten zij alles kunnen en daarna echt specifiek. En dan zei hij tegen mij, oh Mike, ik weet niet of dat 100% waar is, snap je wel, maar je moet het boek Range eens lezen over Epstein of zoiets. En dat gaat over een mens die zegt dat je... Mensen die zo breed mogelijk zijn opgevoed, dat die ook heel sterk zijn. En ja, hij zei, moet dat eens lezen. En ik vind het gewoon interessant om niet altijd één iemand te geloven en te zeggen, ah ja, dat is waar. Maar proberen, en dat is in basket ook zo, hè. Tactisch, technisch, oké, die zegt dat, wat zegt iemand anders? En daaruit moet je gaan zoeken wat dat voor u het interessantste is. En, ja, en dat je zo, wat jij zegt, al die kleine beetjes, daar gaan spelers, coaches, als mens ook gewoon veel beter worden.
Mm-hmm. Tuurlijk, absoluut. En een coach blijft een filosofie hebben. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Als je alles wilt gaan doen, dat is vaak niet mogelijk. En dat ik denk dat dat ook het unieke is aan de competitie. Sommigen hebben die filosofie en dat werkt dan voor hen. Maar dat zal niet werken voor die ploeg. En dat spelersmateriaal of die staf of die situatie. Of inderdaad, ja, het hangt van zoveel factoren af. En dus wat jullie uiteindelijk ja, denken dat het meest gaat helpen, uiteraard. Mm-hmm. Ja, iets dat ik ook graag zou meegeven is... Het is long-term athlete development systeem. Is dat... Dat bestaat al heel lang. Het komt uit Canada, vooral het Canadese systeem, waarbij jeugdontwikkeling eigenlijk gebeurt gebaseerd op de maturatieproces van de speler. Waarbij, ja, oké, de biologische leeftijd. Want er zijn momenten net voor een groeischeut en net momenten na een groeischeut, waarbij er een aantal windows zijn. En die windows zijn er bijvoorbeeld soms voor op dit moment kan de kracht of de power maximaal ontwikkeld worden. Of op dit moment kan net de perceptie maximaal ontwikkeld worden. Of de cognitie, of al die dingen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Niet zozeer heel specifiek, maar als coach. Algemeen kennis te hebben over die windows. Want ja, uiteraard zijn er ook injury risk windows. Die heel wat hoger zijn tijdens de groeischeut. Dat weten we vaak heel veel. Maar ook naar performance windows. Performance, wat kunnen we nu triggeren in die 14 tot 16-jarige jongen of meisje, om nu maximale en tijdens die periode eruit te halen. En eens het voorbij is, kan je nog altijd gaan trainen. Je kan levenslang gaan trainen, maar die window is weg. Mm-hmm. En ik denk dat dat nog sowieso is dat we als whole nog iets beter moeten kunnen proberen ergens te kunnen meegeven. Zowel met coaches, performance coaches, met iedereen eigenlijk aan de tafel, waarbij ja, het ganse plaatje wordt eigenlijk bekeken. Dus als coaches interesse hebben, LTAD, dus het Long Term Athlete Development vanuit Canada, er zijn heel wat resources daar rond. Is heel interessant, omdat je dan eigenlijk stages hebt van play for fun, play to play, play to train en dan play to play, play to compete eigenlijk. Dus eigenlijk die processen, dus eigenlijk van play to fun, play to train, play to compete. Dus eigenlijk die stages doorheen gaat. En wat je vaak ziet inderdaad bij 12-jarige ploegen, is dat ze gaan voor play to compete. Play for fun later. Als ze,
Heel interessant.
Heel interessant.
Ja, als je daar info over hebt of een link, stuur die rustjes door, Thomas, en dan gaan we die wel even delen op onze Facebook en Instagram.
Goed.
Oké, okay, top. Nee. Super. Echt heel interessant. Ik zeg het, we zouden hier 10 uur kunnen over babbelen, maar als we het hebben over het beperkte brein, denk ik dat niet goed komt.
We hadden het over overload, dus.
Ja, voilà, het is dat, hè. Maar heel interessant, Thomas, sowieso echt oprecht. Ik denk ook de coaches die nu aan het luisteren en of aan het kijken zijn, heel veel zaken. Hè. En het zijn soms, hè, we hebben het al vaak gezegd, kleine zaken dat je kunt implementeren in je ploeg, of dat dan je jeugd is of top profniveau. Hè. Ik denk dat je altijd wel iets kunt doen dat resultaten kan hebben. Dus tof. Tof dat je het wilt doen met ons, hè? Dat je eens vanuit uw invalshoek die ervaring wilt delen. Ik ben blij dat we het gedaan hebben, die stap. En ik hoop dat we in de toekomst nog meer van die sessies kunnen doen. Hè?
Zeker, met veel plezier. En het was, ja, zoals ik zeg, heel veel respect voor jullie. Ik zou zeggen, blijf de cultuur mooi stimuleren. Jullie maken echt wel een impact. Dus ik vond het heel... Ik ben een grote fan van podcasts, dus sowieso probeer ik zoveel mogelijk te volgen. Ik zou nog één iets wel willen meedelen met de luisteraars als er interesse is. Ik ben sinds 2018 wel met een applicatie bezig. En piloottesten, dus de eerste testfase daarvan, die applicatie, komt waarschijnlijk volgende zomer uit. En al de problemen waar wij het over gehad hebben, die probeer ik daar eigenlijk in te tackelen. Door een digitale oplossing eigenlijk te vinden waarbij het niet alleen... lagere kost is. Uiteraard, zo'n applicatie kost enorm veel geld. En zijn vaak enkel voor NBA-ploegen. Dus ik wil het voor een veel lagere kost kunnen aanbieden. Plus, meer digestible. Dus simpeler, maar hoger effect hebben. En zodanig dat er baseline referenties gemaakt kunnen worden en eigenlijk in a matter of seconds, zonder veel moeite, met dashboards en ook die communicatie met spelers, als ze in lockdown zitten, te kunnen vermakkelijken bijvoorbeeld. Dus ik denk sowieso dat digitaal ons kan helpen in de toekomst. Alleen is het een middel. Ik denk nog altijd dat people solve solutions, not the technology. Maar dat die technologie wel een middel kan zijn om ons te helpen. Dus dat is eigenlijk het idee erachter. En als mensen interesse hebben om daar deel van te maken in die test, dat testproces, beta-testing eigenlijk, mogen zich een e-mail sturen eigenlijk naar mij persoonlijk. Dus,
Oké. Okay.
En dat is mijn volle naam, @hotmail.com. Thomas Huygen, @hotmail.com.
Ah, nee. Goed. Heel interessant. En wel, misschien dat we, wanneer zegt in de zomer, hè? Dat we begin 2022 nog eens aparte meeting doen, dat je nog wat info geeft, en dan kunnen we dat veel makkelijker ook binnen clubs gaan verspreiden.
Ja, dat zeker doen.
Ja,
zeker, met veel plezier. Ik probeer het sowieso wel niet te snel te schalen, dus echt customize per ploeg, per persoon, omdat... Dat is echt mijn waarde diep van binnen, niet een mass product production. Nee. Ik denk dat het heel belangrijk is om echt heel traag te groeien, maar dat vind ik helemaal oké. Dus dankjewel in ieder geval om dat...
En ik heb een idee, Gunnar, wij gaan gewoon naar Amsterdam als de lockdown is gedaan is en dan kunnen we dan met iets te eten en te drinken beter bespreken.
Sowieso.
Daar zeg ik zeker geen nee tegen.
Top, super.
Gaan we doen.
Zie ik helemaal zitten, mannen. Zeker. Dankjewel.
Okay. Thomas, hartelijk bedankt.
Dankjewel,
hè.
Thomas. Tot ziens.
Doeg. Cheers.
Bye bye.
Thanks for listening to The Huddle. We believe it's important to help coaches develop their vision and philosophy. If you have any question or comment, please don't hesitate to contact us. Enjoy the next episode.